Gemeente, namens de kerkraad heb ik ook vanmiddag voor u een aantal mededelingen. De catechisaties beginnen deze week weer op de gebruikelijke tijden. Dus jongelui, jullie worden van de week weer allemaal verwacht. De collecte, en ik weet nu inmiddels dat die dus bij de slotzang zijn, en ik zal hem straks niet meer aankondigen, vanmorgen per abuis. Collecten zijn bestemd, de eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kas, de emeriticas. En bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het bouwfonds. De schriftlezing deze middag komt uit Nehemia, hoofdstuk 8. Tot zover de mededelingen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. Van de Zoon, die zondaren verlost. En van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt en levend maakt. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de betrouwbare getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen van de aarde. Amen. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heer der legerscharen God. Zijn mij uw huis en uw tempel zangen. Psalm die verwoordt, gemeente jongelui. Wat een vreugde het mag zijn in het huis van de Heere te zijn. En daarom zingen we Psalm 84, 1 en 3. doen samen vanmiddag belijdenis van ons algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof. En we willen er samen reageren met het zingen van Psalm 27, het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en zijn schone dienst aanschouwen. Psalm 27, derde vers, na de belijdenis van het geloof. In gemeenschap en verbondenheid met de kerk van alle tijden, in de kerk van alle plaatsen, doen we samen vanmiddag belijdenis van ons algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof. En in ieder van u of jou spreken met mij in zijn of in haar hart het volgende. Ik geloof in God, de Almachtige, de Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. We openen samen het woord van de Heer en we lezen uit het woord van de Heer in Nehemia hoofdstuk 8. Nehemia 8 is de lezing van het woord van God vanmiddag. We lezen daar samen het woord van God. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heere Israël had geboden. Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en al wie wat zijn verstand betrof in staat was er naar te luisteren op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra de schriftgeleerde stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt, en naast hem stond Matitja met Sema, Anaja, Uria, Hilkia en Maasea aan zijn rechterhand, en aan zijn linkerhand Pedaja, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sacharja en Mesulam. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. Toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de Heere, de grote God, en heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen: Amen, Amen. Ze knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Jezua, Bani, Serepja, Jamin, Akub, Zabbatai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, Pelaja en de Levieten onderwezen het volk in de wet, en het volk stond op zijn plaats. Ze lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie de stadhouder, Ezra, de priester en schriftgeleerde, en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk: deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen: ga, eet lekkernijen en drink zoete drank, en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. De levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen: wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want ze hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. De volgende dag verzamelden zich de familiehoofden van heel het volk, de priesters en de levieten bij Ezra, de schriftgeleerde, en dat om inzicht te krijgen in de woorden van de wet. Ze vonden in de wet geschreven dat de Heere door de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand, en dat ze het overal zouden doen horen en een boodschap zouden laten gaan door al hun steden en in Jeruzalem, en zouden zeggen: ga naar buiten, naar de bergen, en breng loof van de olijfboom, loof van de olijfwilg, loof van de myrte, loof van de palmboom en loof van andere dicht bebladerde bomen, om loofhutten te maken overeenkomstig wat voorgeschreven is. Toen ging het volk erop uit, en ze haalden loof en ze maakten loofhutten voor zichzelf, ieder op zijn dak en in hun voorhoven en in de voorhoven van het huis van God. En op het plein van de waterpoort en op het plein van de Efraïmpoort, de hele gemeente van hen die uit de gevangenschap waren teruggekeerd, maakte loofhutten en woonde in die loofhutten, want zo hadden de Israëlieten niet meer gedaan vanaf de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op deze dag. Er was zeer grote blijdschap, en men las dag aan dag voor uit het boek met de wet van God, vanaf de eerste dag tot de laatste dag. En ze vierden 7 dagen feest. En op de 8e dag was er een bijzondere samenkomst, volgens de bepaling. Tot zover Nehemia 8. Tekstwoorden voor de prediking van deze middag vindt jij en u in dit hoofdstuk, hoofdstuk 8, vers 1 en 2, vers 10 en vers 15. Ik stel voor dat ik dat samen straks, voordat ik ga preken, nog met u zal lezen. Zullen we samen bidden om de zegen van de Heere over deze middagdienst. Dank u wel, Heere, dat u ons opnieuw samenbrengt. Uw trouw is groot. En die trouw van u schittert nog meer als wij beseffen dat wij van onszelf daartegenover mensen zijn die niet zo trouw naar u zijn, maar door de zonde ontrouw. En dan des te meer, Heere, daar u in onze zonden allerlei reden kunt vinden om ons niet genadig tegemoet te treden, ons niet te willen ontmoeten rond uw woord vanmiddag, toont u juist uw genadige trouw. U brengt ons opnieuw samen rond uw woord. Heerlijk, als we het als een voorrecht ervaren. Als we beseffen wat zijn we rijk gezegend, als we in een land leven waar we een kerkelijke traditie kennen, in onze gemeente waar we niet alleen maar 's morgens samenkomen, maar ook in de middagdienst. In deze tijd, heren, waar zoveel geneigd zijn om te zeggen, waar dat niet meer gewoon is, waarom zou ik dan twee keer gaan? En juist vanmiddag, heren, gaat het in dat Bijbelgedeelte van Nehemia achter toch over, dat waar u gaat werken in harten van mensen, dat er daar liefde komt tot uw woord en de dienst van uw woord. En daarom bidden we, laat dat woord van vanmiddag voor ons allen mogen opengaan. Wij beleiden van onszelf uit dat door de zonde wij van onszelf uit voor uw woord gesloten zijn. Maar u hebt uw belofte gegeven dat u door uw geest zo wil gaan werken in onze harten dat al die barricades en die barrières die er door de zonde in ons leven zijn gekomen door u worden weggebroken. En dat uw woord voor ons geen gesloten boek blijft, maar open gaat. Heren, wij bidden of u alles wat daarin hindert weg kan nemen en weg wil nemen. En of u zo geven wil dat dat woord van u vanmiddag zijn kracht in ons midden doet. Wilt u, waar we vanmorgen van hoorden in de dienst, onder de bediening van dat woord van u, uw glorie tonen, uw lieflijkheid tentoonspreiden aan ons en onze kinderen, onze kleinkinderen, van de kleinste tot de grootste, de jongste tot de oudste toe. Heere, verheerlijk uzelf vanmiddag in ons midden. Heere, wij bidden u of u dat doen wil op grond van het volbrachte werk van onze Heere Jezus Christus, want dat is toch de enige grond. Wij bidden u of u uw dienaar vanmiddag alles wil geven wat hij nodig heeft. Hij is afhankelijk van u. Maar laat hem dan ook in die afhankelijkheid van u niet beschaamd worden. En wilt u hem vervullen met uw woord en uw heilige geest. En mag hij dat woord van u uitleggen en doorgeven zoals u dat van hem verwacht. Dan is het, Heere, niet allereerst een woord naar de mens, maar een woord naar uw bedoeling. En wilt u dat woord dan toepassen in onze levens? Wie u kennen, we hebben toch elke keer opnieuw onderwijs nodig, teruggebracht te worden bij u, verdiept te worden in de kennis met u, maar ook om tot bekering te leiden als we nog zonder u leven, Heere, nog onbekeerd zijn. Geef dat we dat beseffen, dat we kerkmens kunnen zijn, verbondskind kunnen zijn, trouwkerkelijk meelevend zelfs. Maar dat we daarmee nog niet een kind van u zijn. Want dat het dan om de vraag aankomt, Heere, wat hebben we met die belofte van u in dat verbond gedaan? Zijn we in de weg van geloof en bekering ook werkzaam daarmee geworden? En hebben we u ook als de God van dat verbond nodig gekregen tot de volkomen verzoening van al onze zonden? We danken u als dat ons leven is geworden. En als we dat nog missen, Heere, wilt u het uitwerken. Vanmiddag in ons midden. We bidden voor hen die met ons niet konden komen. Door ziekte, door ouderdom, opname in het ziekenhuis. als de gezinsomstandigheden daar reden voor geeft. Heere, u kent hen die in bijvoorbeeld de dienst van de barmhartigheid vandaag zich moeten inzetten en daardoor niet naar uw huis kunnen komen vanmiddag. We dragen hen allen aan u op. En we bidden of u vandaag, Heere, allen die uitgaan in uw koninkrijk, tot rijke zegen wil stellen. Als wij bidden voor uw zegen op het woord vanmiddag hier, mogen we het dan niet alleen tot onszelf beperken, maar bidden om uw zegen op uw woord hier in alle kerken in Veenendaal vandaag. In ons kerkverband waar we toe behoren, alle kerken waar we ons mee verwant weten. Maar wij bidden, Heere, voor de kerk in heel deze wereld, of ze nu in vrijheid mogen samenkomen, of dat er juist verdrukking en moeite en vervolging is. Heere, bewaar en vermeerder uw kerk vandaag. En laat dat woord van u uitgaan, ook op zendingsvelden, evangelisatieplaatsen, waar men nog niet of niet meer van u hoorde en het opnieuw wordt gebracht. Heere, zegen al dat werk. Ook onder uw volk Israël mag uw naam worden uitgebreid. Ook dat werk dragen we aan u op. Heere, wees zo in deze wereld vandaag krachtig werkzaam. Geef dat de duivel vandaag grote verliezen leidt. Onder jongeren en ouderen, omdat ze gewonnen worden voor u, Koning Jezus. We bidden het, uit genade alleen. Heere, wil heel deze dienst volmaken van uw eer en lof. Laten we zo samen zingen, zo het begeleiden op het orgel, zo onze gaven geven. Mogen we één verlangen hebben, dat u de eer en lof in deze dienst ontvangt. En dat alles wat dat in de weg staat, worden weggenomen en door u worden weggehouden. Enkel om Christus wil uit genade. Amen. Voorafgaand, gemeente, aan de prediking zingen wij samen van Psalm 34 en daarvan het 6e en het 8e vers. Komt kinderen, hoort naar mij, neem mijn getrouwe raad in acht, ik leer, opdat ge uw plicht betracht wat zere vrezen zijn. 6e en 8e vers van Psalm 34. Na de preek vanmiddag, Psalm 147, het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. 147 vers 10 in reactie op de prediking vanmiddag. Gemeente, zoals gezegd, Nehemia 8, vers 1 en 2, vers 10 en vers 15 zijn de kernteksten vanuit dit hoofdstuk 8 van Nehemia, waar ik vanmiddag met u het woord van de Heere uit mag bedienen. Ik lees die versen met u. Allereerst vers 1 en 2. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heere Israël had geboden. Dan vers 10. En Nehemia, hij was zijn excellentie de stadhouder, Ezra, de priester en schriftgeleerde, en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. En tenslotte vers 15. Ze vonden in de wet geschreven dat de Heere door de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand. Tot zover. Gemeente des Heren, jong en oud. Hoe vonden jullie de jaarwisseling dit jaar, jongens? Jongelui. Op welk moment had je in de gaten dat de nieuwjaarsdag dit jaar op zondag viel? En wat was toen je reactie eigenlijk? Laat maar eerlijk wezen, jongelui, oud en nieuw, dat is toch zo'n jaarwisseling, waar je het best wel eens naar uitkijkt, en misschien al wel heel lang naar uitkijkt. Misschien was je wel alweer heel vroeg bezig met alle folders te bekijken van vuurwerk, waar kan ik het beste halen en het mooiste halen, en het goedkoopste wellicht. Ja, zo'n nieuwjaarsmorgen, als je dan 's morgens naar de kerk geweest bent. Ja, normaal als dat door de week is dat zo prachtig, dan kun je daarna die dag, dan ga je gezellig ergens naartoe. Familie, als je familie niet hier in Veenendaal woont, nou, dan ga je daar waarschijnlijk naartoe en dan ga je nieuwjaar wensen. Nou was nieuwjaarsdag op zondag. Dan ging je 's middags weer naar de kerk. Hoe vond je dat? Vond je dat voor herhaling vatbaar? Of zeg je, als je heel eerlijk bent, ik ben blij dat met de kalender die doordraait, dat volgende keer weer anders is. Goed, dominee, dat je nou dit jaar begint met de Heren. Ik snap natuurlijk best wel dat u dat gaat onderstrepen. Dat is natuurlijk best waar. En ja, dat is waar, dominee. Dat zeiden mijn vader en moeder ook 's nachts van, moet je goed luisteren. 'S nachts een vent, 's morgens een vent, je kan nou wel even wakker zijn, maar morgenochtend blijf je niet liggen, want we beginnen met de Heren, dat weet ik allemaal. Dus dat je met de Heren begint, maar ja, nou waren we wel de hele dag, nieuwjaarsdag in de kerk. Als je het voor het kiezen had gehad, had je het dan ook zo gedaan? En weet je waarom ik daar vanmiddag over begin, jongelui? Omdat het in Nehemia 8 over een nieuwjaarsdag gaat. Een nieuwjaarsdag? Waar het volk, zou je bij wijze van spreken simpel kunnen zeggen vanmiddag, de hele dag in de kerk zit bij een open Bijbel. En dat is niet opgedrongen. Daar hebben ze zelf om gevraagd. Laten we daarom samen vanmiddag eens gaan kijken wat dat woord van de Heer in Nehemia 8 dan naar ons toe brengt en wat voor boodschap daarin vanmiddag voor jou en voor u en voor mij ligt opgesloten. Een bijzondere nieuwjaarsdag. Onderwijs in de wet. De emotie door de wet. En tenslotte het handelen naar de wet. Je mag ook zeggen het leven uit de wet. Een bijzondere nieuwjaarsdag. Onderwijs in de wet. De emotie door de wet. En tenslotte het handelen of het leven naar de wet. Als ik met jou en met u vanmiddag naar Nehemia 8 ga, dan vallen we eigenlijk midden in een Bijbelboek, midden in de geschiedenis van de herbouw van de muren van Jeruzalem. Nou ja, als ik zeg midden in die geschiedenis, dan heb ik het ook weer niet helemaal goed gezegd, want die muren van de stad van Jeruzalem zijn nou juist inmiddels gebouwd. Die hele bouw met allerlei ups en downs is inmiddels voltooid. Dat heeft best wel wat voeten in de aarde gehad. Als ik dit gebeuren van vanmiddag eens even in een Bijbelse kaders plaats waar we nou ongeveer zitten, dan heb je voor het Bijbelboek Nehemia het Bijbelboek Ezra. Ezra die door de Heere gebruikt wordt om uiteindelijk de herbouw van de tempel in Jeruzalem weer ter hand te nemen. Maar na die herbouw van de tempel is het daar ook bij gebleven en de muren van de stad waren niet herbouwd. En daar gaat God Nehemia voor gebruiken die op een wonderlijke manier vanuit Babel, waar die aan het hof van de koning Schenker is, wordt die door de Heere gebruikt om naar Jeruzalem te gaan en daar de herbouw van de muren van Jeruzalem ter hand te nemen. Nou, maar daar komt de nodige tegenstand op. Maar uiteindelijk werkt dwars door dat alles heen de Heere, zodat de muur in recordtijd herbouwd wordt. En inmiddels is dat allemaal achter de rug. Er zijn best momenten geweest dat het de vraag was, komen die muren er wel? Als die vijanden Sanballat en Tobia zich manifesteren en op allerlei manieren slinks en openlijk laten merken dat ze tegen die muurbouw zijn. Maar het is er dan toch van gekomen. God heeft zo gezegend dat de muur weer herrezen is. Dat woord wat Nehemia tegenover de tegenstanders Eindhoofdstuk 2 beleden heeft. Die zeiden die muurman daar komt helemaal niks van terecht. En dat hij in de kracht van het geloof beleden had. De God van de hemel zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten zullen ons opmaken en bouwen. Dat woord is niet ijdel geweest. God heeft het vervuld. De herbouw is klaar. En dan wordt het nieuwjaarsdag. Ja, want de eerste dag van de zevende maand is bij het Joodse volk nieuwjaarsdag. Dat is natuurlijk voor ons wat raar. Wij zijn geneigd om te zeggen de eerste van de eerste maand. Je hebt natuurlijk al een hele andere tijdsrekening in Israël in die tijd tenminste. Daar rekende men niet met de maanden op de zon gebaseerd. Zoals wij hebben 12 maanden, maar daar rekende men met de maan. Waardoor men 13 maanden had. Maar het nieuwe jaar begon dan in die Joodse kalender op de eerste dag van de zevende maand. En op die nieuwjaarsdag komen er mensen naar Ezra. En weet je wat ze vragen? Ze vragen wat we gelezen hebben in vers 2. Ezra, wil je het wetboek van Mozes gaan halen en ons gaan voorlezen uit dat wetboek? Nee, je moet hier bij de wet van Mozes waarschijnlijk niet denken want dan zou die al heel snel klaar geweest zijn. Dan moet je niet denken aan alleen maar de 10 geboden. Als wij het over de wet hebben, over de geboden van de Heer, zijn we gauw geneigd om alleen maar aan die woorden te denken uit Exodus 20 of uit Deuteronomium 5. Die woorden die vanmorgen in de dienst ook weer klonken. Ik ben de Heer, uw God, en het vervolg daarvan. Nee, het gaat hier over alle wetten, alle voorschriften die in die eerste boeken van Mozes opgeschreven zijn, de Tora van de Heer, en op grond van dingen die we ook in dit hoofdstuk tegenkomen, en dat men bijvoorbeeld ook de volgende dag over het Loofhuttenfeest het een en ander tegenkomt, is er in ieder geval een gedeelte van het Bijbelboek Leviticus wat waarschijnlijk gelezen is, want daar kom je allerlei voorschriften zoals ook het Loofhuttenfeest tegen, en dat heeft daar dus waarschijnlijk een plek in gehad. Bijzonder vind je niet? Dat het volk, zou je kunnen zeggen, om het even te versimpelen vanmiddag, dat het volk zelf op die nieuwjaarsdag vraagt om het woord. Je zou kunnen zeggen, vraagt om onderwijs in het woord. Je zou kunnen zeggen, vraagt als het ware om een kerkdienst. Want in een kerkdienst gaat het toch, als het goed is, om dat onderwijs in het woord van de Heer. Ja, en het is niet een enkeling die dat vraagt. In vers 2 blijkt dat het er meerdere zijn. Ze zeiden, komt een algemeen verzoek aan Ezra, haal de wet van Mozes, want die willen wij horen. En er staat niet zonder reden bij, die wet van Mozes die de Heere Israël had geboden, blijkbaar zit in dat verzoek al ingesloten dat men beseft, de Heere heeft ons die wet gegeven om daarnaar te luisteren. En ik kan me heel goed voorstellen dat er een broeder of een zuster vanmiddag in de kerk zit, of een jongere die zegt, nou dominee, daar snap ik nou helemaal niks van dat ze nou daarna vragen. Als ik nou bij wijze van spreken vanmiddag een opdracht aan u had mogen geven waarover u had moeten preken, dan had ik in ieder geval niet aan u gevraagd, dominee, wilt u vanmiddag eens over die wet gaan preken? Want die wet, daar ben ik eigenlijk helemaal niet zo blij mee. Want als ik die wet van God hoor, dan hoor ik daar allemaal dingen in, of ik het weten wil of niet, die mij veroordelen. De wet, wat God van mij vraagt. Nee, dominee, geef me alsjeblieft het evangelie, maar de wet, nee, dank u. Ja, maar in de manier waarop eind vers 2 geschreven staat over die wet, zit toch wel opgesloten dat God die wet bepaald niet gegeven heeft, alleen maar, mag ik het zo zeggen, om ons dwars te zitten, maar dat het de wet is die hij ons gegeven heeft binnen het kader van zijn trouwe verbond. Want eind vers 2 staat er dat het de Heere God is die het Israël geboden heeft, en daar staat het woord Heere met hoofdletters, en dat betekent, dat is de naam van Yahweh, de naam van het verbond waarmee de Heere zich aan Israël verbonden had. Daar zit al in opgesloten, God heeft die wet aan Israël juist binnen zijn verbond gegeven tot het heil van zijn volk. En blijkbaar heeft dat volk dat in de gaten, want anders ga je om die wet niet vragen. En zo wordt die wet gehaald. En zo wordt die wet voorgelezen. Ze hebben een verhoging gemaakt. Je bent geneigd om te zeggen dat je hier al iets vindt wat je later in de, wat je ook in de synagoge terugvindt, dat er in het midden een verhoging is, de zogenaamde bima, waarvanuit de lezingen uiteindelijk plaatsvinden. En vanaf die verhoging, daar staat Ezra en er staan andere mannen bij. En Ezra leest voor in de woorden van de Heer. Ja, heb je ook eens opgelet hoe dat gaat als Ezra gaat lezen? Het moment als hij begint met lezen, je leest het in vers 6, staat het hele volk op. En voordat Ezra gaat lezen,
begint hij niet een klaagzang, maar begint hij eerst een loflied, een jubel te zingen. Zo is hij vol van de vreugde van de Heer, dat de wet weer mag klinken. Blijkbaar kun je ook zo die wet uit de hand van de Heer ontvangen, dat het je juist een vreugde is. En op het moment als in vers 7 lezen het Ezra dat loflied aanheft voordat hij de wet gaat lezen, heft het volk de handen op en klinkt het amen, amen. En vervolgens knielen ze zich, maken ze zich klein voor de Heere, blijkbaar beseffend: Heere, wat een wonder dat u ons uw wet, uw onderwijs. Geef. Bijzondere nieuwjaarsdag, vind je niet? Dat mensen zelf vragen: haal ons het woord van de Heere, haal ons de wet van de Heer. Ja, en als die wet dan gehaald is en als dan Ezra voorleest en de manier waarop dat gaat, of dat vanaf die centrale plek alleen maar gebeurd is, of dat er scharen ook in allerlei groepen verdeeld is, dat kun je uit dit gedeelte zo niet halen. Maar in ieder geval, als Ezra een gedeelte gelezen heeft, dan wordt er door die andere mannen waarvan de namen genoemd zijn, wordt er verder uitleg gegeven. Je bent geneigd om te zeggen, dan wordt het meer toegepast. En misschien zijn daar ook wel vragen gesteld, maar hoe zit dit dan en hoe zit dat dan? En zo wordt het aan het volk uitgelegd. Er zijn mannen en vrouwen en de kinderen, voor zover ze het verstandelijk kunnen meemaken, ze zijn er allemaal. En het duurt tot in de middag voort. Urenlang staan ze daar op dat plein bij die waterpoort en krijgen ze onderwijs. Ze krijgen er geen genoeg van. Ze zeggen bij wijze van spreken niet na een kwartiertje, een half uurtje. Nou ja, we hebben erom gevraagd en dan vonden we het mooi dat we het nou meegemaakt hebben. Maar nou is het ook weer genoeg. Berg nou die rol maar weer op. Het is nou wel welletjes geweest, we willen nou wat anders gaan doen. Nee, het gaat maar door en het gaat maar door. Wat een nieuwjaarsdag. Je zou, om het even te actualiseren, vanmiddag maar zo zeggen: ze zitten de hele nieuwjaarsdag in de kerk. Bij de wet van de Heer. En misschien zeg jij of zeg u vanmiddag: nou dominee, gelooft u daarin? Maar ik snap je reactie wel. Want als je nou vanmiddag vraagt: dominee, heeft een mens dat nou van zichzelf? Dan zeg ik gelijk tegen jou en tegen u: nee, dat heeft een mens van zichzelf niet. Van nature leeft er bij u en bij jou en bij mij dat echt niet, hoor. Dat we zo verlangend zijn naar het woord van de Heer, dat we er op die manier, zoals dat hier gebeurt, allemaal van willen weten en geen genoeg van krijgen. Zeg maar gewoon heel eerlijk, gemeente jongelui: hier zie je nou wat er gebeurt als de Heer in het hart van mensen, of het nou jongeren of ouderen zijn, gaat werken. Dan komt er, en nou zeg ik niet dat het dan gelijk ook in die vorm moet zoals je dat hier in Nehemia 8 tegenkomt. Dan komt er honger naar het woord, het onderwijs van de Heere. Dan ga je zelf vragen: kom met dat woord, kom met dat onderwijs, Heere, want daarvan moet ik het hebben. Dan ben je bij wijze van spreken, jongelui, om het aan jullie eens even simpel te maken, dan ben je blij dat er vanmorgen en vanmiddag werd afgelezen dat de catechisaties van de week weer beginnen. Dat je weer bij elkaar mag komen bij een open Bijbel, om daar te horen wat de Heer tegen jou te zeggen heeft, en de genade die hij ook aan jou wil geven en aan jou wil werken, en hoe die jou ook een volgeling van hem wil laten worden. Waar de Heilige Geest werkt. Waar de Heere werkt in harten van zondaren, die uit zichzelf inderdaad naar dat woord niet vragen. Dan ga je nou datzelfde vinden als wat je hier bij deze mensen in Jeruzalem bij de waterpoort vindt. Dan ga je vragen naar de Heere en naar zijn woord en naar zijn onderwijs. En dan kun je bij tijden, net als daar in Jeruzalem, ervaren: je kunt het gewoon niet op. Je krijgt er geen genoeg van. En het is merkbaar, gemeente, dat dat onderwijs dat het wat doet. Zeg maar gerust, het doet heel wat. Het wordt een hele emotionele gebeurtenis bij die, op dat plein daar bij de waterpoort. Er vallen daar heel wat tranen. In onze tijd waar mensen voor emotie gaan, maar in de media op emotie wordt ingezoomd, emotie-tv. Nou, dan zouden ze bij wijze van spreken hier op dat plein een prachtig plaatje hebben, want de emotie druipt er aan alle kanten af. Maar weet je wat zo vreemd is? Dat Ezra en Nehemia en die leiders van het volk die geestelijk onderwijs geven, vervolgens niet voor die menigte staan. En als die menigte zo emotioneel wordt en huilt, daarvoor staat en daarvan onder de indruk is en zegt, wat geweldig nou toch. Ga vooral door met huilen, wat heerlijk dat er reactie komt. We zien tenminste dat het onderwijs wat we geven, dat dat niet zomaar wat is, maar dat het u raakt en u wordt er ontroerd van, geweldig. Nee. Je leest iets heel anders. Je leest dat op een gegeven ogenblik Nehemia het voortouw neemt in vers 10, samen met Ezra en met de Levieten. En tegen het volk zei, rouw niet, huil niet. Dat is toch vreemd? Misschien zegt iemand vanmiddag wel, dominee, ik wou dat er wel eens vaker reactie ook merkbaar was, ook misschien wel in de kerkdienst van mensen, dat ze door het woord geraakt waren. En je kan je soms voorstellen dat dominees wel eens zeggen, ik zou wel eens wat meer willen merken dat dat woord zijn kracht doet en dat er reactie komt in emotie. En dan komt er hier zoveel emotie en dan wordt dat in één keer teruggeduwd en gezegd, niet doen, niet doen. Wat zit daarachter? Let u op, gemeente, als Nehemia en Ezra en die Levieten spreken, dan zeggen ze dus, en daarmee vindt u gelijk een verklaring wat de reden is dat men huilt, rouw dan niet. Die emotie, dat verdriet, is een uiting van rouw. En daarom ga ik mee met die uitleggers die zeggen, wat is de oorzaak dat er hier zo gehuild wordt. Die wet van de Heere die wordt gehaald en die wordt gelezen. En dat is nou net die wet waar het voorgeslacht niet naar geluisterd heeft en niet naar gehandeld heeft, want het volk wou niet naar de wetten van de Heere horen, maar Israël verliet zijn geboden en heeft zich andere goden naar zijn lust verkoren. En daarom heeft de Heere dat volk in ballingschap geleid. En daarom was Jeruzalem een puinhoop geworden en was de tempel weggehaald en was uiteindelijk de stadsmuur tot een ruïne verworden, omdat dat volk juist naar die wet van de Heere niet gehoord had. Het volk beseft, ons voorgeslacht is door de Heere gestraft, omdat ze niet naar die wetten van de Heere gehoord hebben. Ze hebben in de gaten dat de Heere in dat woord, ook in die wetten zegt, wie naar mijn wetten hoort, die zal mijn zegen ondervinden, maar wie mijn wetten verwerpt, die kan erop rekenen dat hij zich tegen, dat hij mij tegen zich zal vinden, dat mijn toren zal ontbranden. Mag dat dan niet? Mag je daar dan geen verdriet om hebben? Toch indrukwekkend als mensen tot de ontdekking komen. Wat er in het leven van mezelf of van mijn voorgeslacht gebeurd is. Dat is de straffende hand van de Heere geweest omdat ze naar de Heere niet geluisterd hebben. En misschien zegt iemand vanmiddag, ja maar dominee, dat mis ik nou juist zo vaak tegenwoordig. Wordt er door mensen zo vaak over de zonde heen gepraat. En nou heb je hier van die mensen die onder de indruk schijnen te zijn van wat er gebeurt als je niet naar de Heere luistert. En wat dat in dat voorgeslag heeft gebracht en dan wordt dat weggeduwd. Wat is nou de reden? Uw gemeente. Nehemia zegt... In vers 11, ik neem dat er maar even bij, het slot van dat vers. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Wat betekent dat? Let u op. Er staat niet... Wees niet bedroefd, er is namelijk een vertaling die het zo wel had vertaald vroeger, want de vreugde in de Heere, dat is uw kracht, maar de vreugde van de Heer. Als je zou lezen de vreugde die in de Heere is, dan wordt dat zo uitgelegd, de vreugde die een gelovige kan hebben in de Heere. Dan begint het bij die gelovige naar de Heere toe. Dan gaat het om het geloof als het ware van die gelovige. Maar het gaat hier niet om de vreugde die die gelovige heeft in het dienen van de Heere. Maar het gaat precies om de omgekeerde beweging zoals het hier staat. De vreugde van de Heere. De vreugde die bij de Heere vandaan komt naar ons. Wat bedoelt Nehemia te zeggen? Beste mensen, stoppen met huilen. Want het mag waar zijn... Dat de reden is om te huilen als je denkt aan het verleden, als je die wet hoort en hoe de Heere gestraft heeft omdat je voorgeslacht naar die wet niet geluisterd heeft. Maar als je niet uitkijkt, dan ga je vandaag je helemaal te buiten in dat verdriet en dan vergeet je het machtige. De vreugde van de Heere is onze kracht. Oftewel, dan zegt Nehemia, beste mensen in Jeruzalem. Je moet vandaag niet alleen maar denken aan Gods straf op de zonde die hij heeft gedaan. Maar je moet vooral vandaag ook denken aan de vreugde die er bij hem vandaan is voor een mensenkind. Oftewel... dat de Heere daardoorheen weer genadig is geweest, zich over ons weer ontfermd heeft, dat hij ons heeft teruggehaald uit Babel, dat de tempel weer herbouwd is, dat de stadsmuur weer herrezen is, dat de Heere daarin heeft laten zien dat hij geen God is die nog steeds in grimmigheid, in toren over ons ontstoken is, maar dat hij in genade naar ons omziet. Er is ruimte voor het erkennen van de toren van de Heere Israël, maar ga je niet te buiten door alleen maar daaraan te denken. Vergeet niet, er is genade bij de Heer. En als ik dat nou eens, gemeente, vanmiddag naar u en naar jou toepas. Nee, dan maak ik niet de toepassing vanmiddag. Dat je dus over de wet van de Heer en over de zonde die wij hebben bedreven tegenover de Heer en die als we nog niet tot de Heer bekeerd zijn nog steeds ons leven tekent, dat je daarover moet zwijgen. Je mag die tekst van vanmiddag niet misbruiken door te zeggen, zie je wel, er moet helemaal over de zonde en over het verdriet hebben van de zonde niet meer gesproken en niet meer gepreekt worden. Maar wel dat dat op de goede manier gebeurt. Als iemand in zijn geestelijke beleving alleen maar bezig is met zijn zondig zijn, En als de broeders ouderlingen elk jaar op huisbezoek bij je komen en ze beginnen elke jaar weer opnieuw dat gesprek. En opnieuw heb je het, wordt er over gesproken dat je zo beseft dat je voor God in de zonde staat, in de schuld staat. En de broeders vragen weer, en mag je daar nou ook iets meer van vertellen? Heeft die schuld je nou ook verder gebracht? Heeft die je naar de Heere gebracht en de wagen houdt dan stil? Dan is het logisch dat die broeders zeggen, ja, maar dan missen we toch wat. Het is nou wel prachtig dat u elk jaar vertelt dat u zich zo'n zondaar weet. En dan kun je misschien als ambtsdrager wel eens denken, wat geweldig dat deze broeder of deze zuster of deze jonger het daar nog over heeft. Want dan kan je ook wel eens hebben dat je zegt, werd er maar wat eens meer over gesproken. Maar als die erkenning van mijn schuld mij niet bij die vreugde in de Heere, nieuwtestamentisch, niet mij dat verlossingswerk van de Heere Jezus heeft gebracht. Dan kan ik met al mijn tranen over mijn zonde toch nog verloren gaan. Want Nehemia die zet het volk op zijn plek en die zegt, goed dat er verdriet is, maar één ding mag vandaag niet vergeten worden. Dit is de dag van de Heere en daarop past het om de Heere in het middelpunt te zetten en om zijn vreugde, zijn genade die hij over ons heeft gegeven, dat de muur herbouwd is, dat hij weer verder met ons gaat, die mag niet ondersneeuwen, want dan doen we de Heere tekort. Daarom zegt Nehemia en Ezra stoppen met haar. U moet bepalen, zich neerzetten, denken aan wat de Heere heeft gedaan in zijn genade.
Je zou bij wijze van spreken zeggen, hij zou maar zo hebben kunnen citeren uit Psalm 98, die u en jij waarschijnlijk met de kerst ook weer gezongen hebben. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. En als jij soms worstelt met je zonde, jongeren in de kerk, brengt het jou dan ook bij de Heere Jezus? Drijft die zonde je dan in het verdriet over je zonde, en ook bij u, broeder en zuster, drijft dat je dan uit naar de Heere? Want dat is wat de Heere daarmee doen wil. Hij wil ons onze schuld leren kennen, en dan kan er inderdaad dat verdriet zijn, zoals je dat hier tegenkomt, opdat we juist daardoor de verwondering leren kennen, de vreugde gaan zien dat er bij de Heere genade en ontferming is. Want juist als ik ontdekt heb dat ik zondaar voor God ben, wordt het voor mij zo'n machtig wonder dat er in de Heere Jezus Christus voor een zondaar als ik ben behoud is. En dan wordt me dat een vreugde, omdat ik weten mag dat ik met mijn zonde en mijn schuld tot Hem, de Heere Jezus, mag vluchten. Misschien komt die preek vanmiddag wel naar jou toe of naar u toe. Om u te waarschuwen, blijf niet in die schuldbeleving hangen, als het me niet tot die vreugde bij de Heere en in de Heere brengt. Die vreugde die bij de Heere vandaan is gekomen, die er niet bij ons vandaan komt, maar bij die God, die bij God vandaan is gekomen in de komst van de Heere Jezus Christus. Als het me daar nog niet heeft gebracht, dan is het allemaal nog te weinig. Maar wat heerlijk als jij of als u vanmiddag in de kerk zit en zegt, dominee, dit herken ik nou. Aan de ene kant is er dat verdriet over wie ik ben voor de Heer. Maar ik heb ook geleerd, om als ik dat woord van de Heer lees en de Heer Jezus Christus komt daarin naar me toe, om dan mijn tranen te drogen en dan mag ik ook een glimlach van verwondering en blijdschap kennen. Omdat ik geloven mag in die Heere Jezus, is er ook voor mij behaald. En wat doet dat woord nou bij die mensen? Nou gemeente, dat is dan nog heel even kort. Dat zie je vervolgens ook de volgende dag. Nee, als je begint te lezen bij vers 14 over het vervolg, dan zeg ik gelijk heel eerlijk, dan komt die tweede dag, zeg maar 2 januari, om het in onze termen te zeggen, niet opnieuw het hele volk bij elkaar, wat je op die eerste dag van de 7e maand hebt gehad, maar er komen toch nog wel een aantal mensen die verder onderwijs willen hebben, die komen weer bij Ezra om verder onderwezen te worden. En dan lezen ze in één keer van het Loofhuttenfeest. Feest wat gevierd moet worden om te denken aan de uittocht uit Egypte en de tijd dat men in de woestijn heeft gewoond, in tenten heeft gewoond. Dat lezen ze op de 2e van de 7e maand. En dan lezen ze vervolgens dat nog geen 14 dagen later het Loofhuttenfeest gevierd moet worden. Dat is trouwens al heel lang, leest u hier, niet gevierd. Volgens de Bijbelschrijver gaat dat zelfs terug naar de tijd van Jozua. Nou, dat is een hele tijd. En wat doen ze? Ze zouden natuurlijk kunnen zeggen, tja, dat is een voorschrift van de Heere. De 15e dag van de 7e maand over 2 weken. Nou ja, we hebben het al zo lang niet gevierd. Weet je wat we afspreken? Dat gaat hem nou natuurlijk niet meer worden. We gaan nu afspreken dat we volgend jaar, dan vieren we het. Hoe moet je dat nou in 14 dagen nog voor elkaar krijgen? Moet je die mensen allemaal bekend gaan maken in het hele land dat dat feest gevierd moet worden? Die moeten ook nog eens een keer hun plek uit en naar een plek waar ze die takken kunnen vinden. Want je hebt bepaalde voorschriften, we hebben het gelezen, welke takken gebruikt moesten worden. En dan moet je daar zo'n hut mee bouwen. Moet je luisteren, je moet dat ook allemaal niet zo exact nemen en niet zo moeilijk nemen en... Nou ja, we hebben wel zoveel jaar niet gevierd, dus we gaan een jaartje ook nog niet doen. En zo reageren ze niet. Ze organiseren alles om dat feest te houden. Al is het dan binnen 14 dagen, alles wordt in touw gezet om het Loofhuttenfeest te vieren. Waarom? Ze hebben blijkbaar die woorden van de Heere zo lief gekregen. Dat ze het nou met die woorden van de Heere ook niet op een akkoordje meer willen gooien en zeggen, ja, dat zegt de Heere nou wel, maar ja, zo kunnen wij zo schipperen soms, hè, niet dan? Heb u daar nooit last van? Ik denk gemeente, als u en jij en ik eerlijk zijn, dat we er allemaal wel eens een tik van hebben, dat we zeggen, nou ja, dat staat er nou wel, maar... Maar zo reageren ze hier dus niet. Ze zijn zo vol geraakt door dat woord, dat ze zeggen, de Heere is het waard om gehoorzaam te worden. Zijn woord schrijft het ons voor en dan moeten we dan alles uit de kast trekken. De Heere is het waard. Proeft u de liefde voor de Heere en zijn dienst en zijn woord in de harten van deze mensen. En zo... wordt 14 dagen later het feest gevierd dat de Heere zijn volk uit Egypte door de woestijn geleid heeft. Zo komt de preek van vanmorgen weer een beetje bij vanmiddag. En in het beloofde land heeft gebracht. Terwijl dat volk nog maar een korte tijd terug is uit die andere ballingschap, teruggekomen uit Babel. En de Heere heeft ze veilig weer in Jeruzalem gebracht. En zo vieren ze dat de Heere zijn volk in het beloofde land bracht. Terwijl de tempel herbouwd is en de stadsmuur herrees. Het Loofhuttenfeest. Want de Heere is het waard. En zijn woord is hen lief geworden. En als je de Heere Jezus Christus, zeg ik dan maar nieuw testamentisch, gelijk jongelui, lief hebt gekregen door zijn woord. Dan ga je het met hem niet meer op een akkoordje gooien. Hier een plusje en daar een minnetje. Dan word je radicaal hoor. Dan zeg je, Heere, u hebt mij zo lief gehad. U hebt mijn tranen vanwege die wet zo gedroogd door de vreugde die er in uw Heere Jezus is. Nou bent u ook al mijn liefde waard. En nou wil ik ook alles voor u over hebben. Of niet soms? Of zegt iemand vanmiddag, dominee, zo was het wel in het begin toen ik de Heer Jezus lief kreeg. In mijn tijd van mijn eerste liefde, maar het is allemaal zo mat geworden. Misschien is dan dat woord van de Heer vanmiddag. Nou juist hier vanmiddag voor jou of voor u. Om je weer eens terug te roepen en te zeggen. Mijn kind. Je hebt die eerste liefde losgelaten. En het is allemaal zo lauw geworden in je leven met mij. En zo flauw. Laten we weer opnieuw beginnen. Bij die eerste liefde van toen. Toen je alles voor me over had. Kijk nou eens wie ik ook in 2012 voor jou wil zijn. In de genade in de Heer Jezus. Ben ik het dan niet waar? Om met je hele hart en je hele leven mij te dienen. Doen. Niet morgen. Vandaag. Nu. Amen.
Zullen we danken en bidden. Dank u wel, Heere, voor uw woord van vanmiddag. Juist daar waar we hoorden hoe dat volk ging vragen naar uw woord op die eerste dag van dat nieuwe jaar. En ze kregen er geen genoeg van, Heere. Nee, dat hebben mensen niet van zichzelf, nu niet en toen niet. Dat is het werk van uzelf in harten van mens. We danken u als dat ons leven werd. Als ook wij naar dat woord van u zijn gaan vragen en zoeken. O Heere, dan zullen we ontdekken als dat woord opengaat, net als wat Israël toen ontdekte, we staan schuldig, zondig. Maar wat heerlijk, Heere, dat ook uw knechten vandaag, wanneer ze bij zo'n jongere of zo'n broeder of zuster komen, die verdriet heeft over de zonde, mag zeggen, droog je tranen. Er is vreugde van de Heere. Want God heeft zijn Zoon, de Heere Jezus, gezonden. En die heeft een volkomen offer aan het kruis gebracht. Tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Heere, geef dat we niet alleen maar het verdriet over de zonde kennen. En steeds meer leren kennen. Maar ook die vreugde van de Heere in de Heere Jezus Christus. Heere, wij bidden, wilt u het goede zegenen van deze dienst. En wat niet naar uw wil was, wegnemen. Wij bidden of u mee wil gaan de week in. Als ons werk weer begint. Als we weer naar school gaan na weken van kerstvakantie. Gaat u met ons mee. Heere, wij bidden u om uw zegen. Vooral het werk ook in uw gemeente deze week. Van de predikanten, onze broeders die u hier gesteld hebt. Van de kerkraad, maar ook van heel de gemeente. We willen toch een gemeente zijn, Heere, waarin we het niet alleen maar de dominees in de kerkraad laten doen, maar waar we samen gemeente zijn rond uw woord. En we willen ook alle activiteiten die er dan deze week weer zijn, zegenen, tot opbouw laten zijn van de gemeente. Als de activiteiten misschien wel zijn naar buiten de gemeente toe, om in onze omgeving ook dat woord van u uit te dragen, zegen het. Geef dat we zoals gemeente ook hier in Veenendaal een licht zijn op de kandelaar in een duistere wereld. Heere, ga zo met ons. Neem onze dank en beden aan. Hoor ons enkel uit genade om Jezus Christus wil. Amen. U mag uw gaven geven, gemeente, voor de Heere en zijn dienst. En dan zingen we als slot Psalm 119... daarvan vers 37 en 83.
ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.